Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing is uit Zacharia 1. De kerkdienst van zondag 10 december. In de ochtenddienst om dominee Van der Wind voor te gaan. In die dienst zal ook de viering van het heilige avondmaal gehouden worden. En in de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Van der Wind voor te gaan in de dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de stichting Gevangenenzorg Nederland. En de tweede is voor de kerk. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de vereniging Op Weg met de Ander. De voorzang is de lofzang van Maria, vers 3. Maar Israël, vertrouw gij op den Heer. Hij is hun hulp, hun sterkt en al hun eer. Hun schild dat nooit zal wijken. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe. We zingen vers 3, hoe heilig is zijn naam.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, tegen de achtergrond van het eerste nachtgezicht van Zacharia, zoals we dat lezen in Zacharia 1, komt naar voren dat de Heere God zijn woord houdt, zowel zijn woorden van straf als van heil. God is getrouw, zijn plannen falen niet, hij laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. We zingen van lied 237 en daarvan de verzen 1 en 3. Gemeente, nadat we hebben beleden dat de Heere verlossing zond, gaan we daar ook van zingen met Psalm 111. Daarvan het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid. Paul, hij is het die verlossing zond. Het vijfde vers van Psalm 111. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van de eeuwen beleiden we ook vanavond ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laat een ieder van ons in zijn, haar hart met mij deze woorden meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat we de Bijbel openen, gaan we met elkaar bidden. Om een geopend hart laten we samen bidden. Genadige en goede God, Vader in Jezus Christus. Het is door uw bewarende hand dat we hier vanavond met elkaar in de kerk mogen zijn. Dat we als jongeren en ouderen elkaar hebben begroet, hebben gesproken. Dat we met elkaar gezongen hebben en dat we met elkaar door u zijn begroet al aan het begin. De eerste woorden die we van uw kant hoorden waren genade en vrede voor u, voor jou. Wat zijn we hier op een goede plek, hier bij u onder dak, Heren, waar de Bijbel open gaat. Het is toch de plek waar we van geloven, maar ook waar we bij tijden mogen ervaren dat de hemel de aarde raakt, dat u ons raakt. Waar uw woorden, die al heel oud zijn, voor ons open laat gaan, zodat we ze niet alleen begrijpen, maar dat ze ook richting geven aan ons leven. We danken u, Heren, dat u ons laat weten waar het wat u betreft op staat. Wat belangrijk is, als het gaat over uw recht en over uw genade. Buiten de kerk en buiten de Bijbel om horen we niet dat we redding nodig hebben en ook niet dat we gered kunnen worden. Dat horen we niet op de zenders van deze wereld. Maar u laat het ons weten. U laat ons hier in de kerk weten wat het doel van ons leven is, waar het naartoe gaat. Wat dat betreft bevinden wij ons tussen het verleden en de toekomst. En wat is het heerlijk, Heren, dat u ons laat weten dat deze wereld niet blijft zoals die nu is. En dat u het op uw eigen manier zegt. Dat de distel plaats moet maken voor de meert. Een feeststruik. Een struik die een feestperiode inluidt. En dat een doorn plaats moet maken voor een cipres. Zo wordt het. Voor uw volk Israël. En voor niet-Joodse volken die samen met Israël Jezus belijden als redder. Zo zal het worden. Ondanks alles wat we om ons heen zien aan geweld, wat we horen van angst en pijn in Israël, in Gaza, in Oekraïne en in nog zoveel andere gebieden, ontferm u, Heren, over kinderen, over jongeren die getraumatiseerd zijn door het angstaanjagende geweld en geleden verliezen van geliefden. Ontferm u over hen en geef kracht degenen die op uw hulp wachten. Laat geweld ten einde komen, zodat men niet meer zichzelf zoekt, maar elkaars welzijn en elkaars welvaart. Wij bidden u, Heren, voor de vrede van Jeruzalem, de stad waar u de profeet Zacharia heel veel heeft laten zien en horen. We bidden voor vrede, voor Jood en niet-Jood. En laat het evangelie wereldwijd mensen mogen raken. En brengen tot een actief zoeken van vrede voor elkaar. Maak u zelf onmisbaar, groot en heerlijk. Op alle plaatsen waar deze dag uw kerk nog samenkomt. Doe dat ook in het midden van ons. U kent de omstandigheden van ons leven. Laat er woorden uit de Bijbel mogen komen, uit de zingen psalmen, die ons richting geven, steun, koerswijziging. U weet wat we nodig hebben. En laat deze samenkomst rondom de Bijbel uitlopen op het grootmaken van U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor ons gebed. Tot roem van Uw heerlijke naam. Amen. Zoals gezegd, gemeente, openen we de Bijbel in de profetie van Zacharia. Zacharia 1. We lezen de verzen 7 tot 17. Eerste nachtgezicht. Dit nachtgezicht is ook het uitgangspunt voor de woordverkondiging vanavond. Zacharia 1, vers 7. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Shebat, in het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed. En hij stond tussen de mirten die zich in de diepten bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land door te gaan. En zij antwoordde, de engel van de Heere die tussen de mirten stond, en zeide, we zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u 70 jaar toornig bent geweest? De Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. De engel die met mij sprak zei tegen mij, predik. Zo zegt de Heere van de legermachten. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom zo zegt de Heer. Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heer van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder. Zo zegt de Heer van de legermachten. Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heer zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover. We gaan zingen, gemeente, van Gods bewarende hoede voor zijn kerk. De kerk der eeuwen, psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen, vers 2 is dat. En ook vers 4. Sta op, verlos mij, Heer, gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. De versen 2 en 4 van psalm 3. Gemeente, zoals gezegd, staan we vanavond stil bij het eerste nachtgezicht. Zacharia 1, vers 7 tot 17. Ik schreef als thema boven de preek: op God kan je aan. Nou is natuurlijk de vraag van hoe ik dat nou bedoel. Op God kan je aan. Hoezo? Hoe dan? Wat bedoel je nou precies? Nou ja, dat wat God belooft, dat dat gebeurt. Vroeg of laat. Ja, en daarbij is natuurlijk ook de vraag, gemeente, wat is vroeg, wat is laat? Dat is natuurlijk maar net op welk horloge je kijkt. En onze klok, die loopt anders dan Gods klok. Dat moeten we ook tegen elkaar zeggen. Als God denkt dat het moment is aangebroken om te gaan doen wat hij heeft gezegd, dan gebeurt het. Gemeente, even een vraag die we elkaar stellen. Kunnen we nou met elkaar een voorbeeld verzinnen uit de Bijbel, waarvan je zegt, oh ja, toen voerde God uit wat hij had beloofd. Wat schiet u te binnen? God deed wat hij had gezegd. U zegt, nou ja, lijkt me niet zo ingewikkeld, hè, op de eerste Adventszondag. Om dan te denken aan het moment dat God de hemel opendeed. Dat hij zijn zoon geboren liet worden op deze wereld. En dat was notabene in de tijd van keizer Augustus. Dat was nou niet een bepaald een ogenblik waarvan wij hadden gezegd, nou, dat is nou het moment om de verlosser die beloofd was aan Adam en Eva, om die nou te laten komen. Wij hadden misschien al een ander tijdstip uitgekozen. Gods tijdsrekening, gemeente, is anders. Maar we mogen tegen elkaar zeggen, we moeten tegen elkaar zeggen vanavond, op de God van de Bijbel, daar kan je gerust op bouwen. Op hem kan je aan. Ook wat betreft wat hij gezegd heeft dat er een nieuwe aarde komt. Met een nieuwe hemel. Waarop vrede zal wezen. Het komt ervan. Ja, mogelijk dat u zegt, het duurt toch wel best lang. Waarom eigenlijk? Zou het kunnen wezen, gemeente, dat de Heere de pas nog inhoudt, omdat er nog mensen in Bruchem tot bekering moeten komen? Of is dat een hele rare gedachte? Dan is het misschien wel heel genadig dat hij er nog niet is. Want als hij er nou vandaag was, waar waren wij dan? En als u of jij thuis zegt, dan was het nog niet goed met me. Dan is het nog maar goed dat hij de pas inhoudt, toch? Dan ben je nu nog in de gelegenheid om een draai te maken naar God toe. Weet je wie er nou ook dachten, komt er van Gods belofte nou nog wat terecht? Dat waren Matthias en Jitsjak. Twee gozers die met hun ouders uit Babel zijn verhuisd. Ze horen bij een Joods gezin en ze zijn verhuisd vanuit Babel naar Jeruzalem. En ze zijn verhuisd zo rond het jaar 520 voor de geboorte van Christus. Van Omi, de oma van hun vader, hebben ze gehoord hoe Jeruzalem eruit zag voordat Omi en nog veel meer Joodse mensen uit Jeruzalem toen werden gedeporteerd naar Babel. Daar moesten ze naartoe. Dik 70 jaar geleden. En het was niet voor niks. Omi vertelde dat dat een straf was van God. Matthias en Jitsjak, wij als Joodse mensen die heel goed wisten wat onze God wilde, Heel wat mensen die hebben God maar laten praten. Die hebben zijn woorden aan hun laarzen gelapt. En Omi vertelde, er waren heel wat mensen die gingen haar eigen gang. Moeten jullie niet doen, jongens, zei ze. God laten praten. En je niks van hem aantrekken. Met God kan je geen spelletje spelen, kan je geen loopje nemen, zei Omi. Oh. Dus het was een straf dat u terecht kwam in Babel. Ja. En 70 jaren zijn nu om en nu zijn er twee jongens. De twee zonen van haar kleinkind. Die zijn in Jeruzalem in een stad die ze nog nooit hebben gezien. Waar trouwens nog heel wat aan op te knappen is aan die stad. Die stad die moet worden opgebouwd en zeker het huis van God. Daar is ontzettend veel restauratiewerk nog aan te doen. Haggai, een profeet die Jitsjak en Matthias kennen, die heeft woorden van God opgevangen. En Haggai heeft gezegd, nog een korte tijd, zegt God, dan zal ik de aarde en de zee doen beven. En ik zal alle heidenvolken doen beven. En ze zullen komen naar Jeruzalem, naar dit huis. En ik zal dit huis vervullen met heerlijkheid. Op God kan je aan. God had het beloofd. Maar daar zagen Matthias en Jitsjak en heel veel andere mensen in Jeruzalem nog maar bar weinig van. En gemeente, wat is nou belangrijk voor jou en voor u en voor mij als we wat van God horen? Wat is dan belangrijk? We moeten niet doen wat ze buiten de kerkmuur tegen je zeggen. U weet wel wat ze zeggen. Eerst zien en dan geloven. Dat hoor je buiten. Eerst zien en dan geloven. Hier in de kerk zeggen we wat anders tegen elkaar. Voor die twee gasten in de tijd van Haggai en Zacharia. En voor ons geldt eerst geloven en dan zien. Om het in het geloof vol te houden, gemeente, laat God ook wat zien. En dat gebeurt ook bij Zacharia. Wat is dat voor een man? Er wordt iets van hem gezegd. Hij is de zoon van Berechia, de zoon van Iddo. En hij is een profeet. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Zijn vader had gedacht dat zijn zoon hetzelfde zou gaan doen als wat hij deed. Priester zijn. Dus een priesterzoon. En we weten wat priesters doen. Die bidden en die zegenen. En die offeren. En God kiest een priesterzoon uit om profeet te wezen. Een combiambt. Dat komt maar heel weinig voor. U zegt, ja, dan moet je naar de Heer Jezus kijken. Die heeft een drievoudig ambt. Die is niet alleen profeet, die is ook nog priester en ook nog koning. Klopt. Maar hier hebben we een priesterzoon die profeet wordt. En zijn vader en moeder hebben hem een mooie naam gegeven. Zacharia, dat betekent de Heere gedenkt. Oftewel, God vergeet niet, maar die onthoudt wat hij heeft gezegd en wat hij heeft beloofd. Dat onthoudt hij. Komt hij na. God die leidt niet aan geheugenverlies. God is de betrouwbare. En de Heere God die schakelt Zacharia in om aan het volk in Jeruzalem en om Jeruzalem duidelijk te maken dat hij niet vergeetachtig is. Want in een nacht krijgt Zacharia het een en ander te zien. En wat hij ziet, gemeente, dat zijn geen beelden die vanuit zijn eigen emotie naar boven zijn komen drijven. Dus het zijn niet beelden van zijn eigen gedachten. Het zijn beelden die van buitenaf naar binnen komen, die God hem laat zien. Het zijn visioenen, dat zijn beelden die je in een wakende toestand ziet. Hij heeft dus niet gedroomd. Het is een hele bijzondere nacht geweest voor Zacharia. Want het een na het ander laat de Heere aan hem zien. En het valt op, gemeente, als je die nachtgezichten nagaat. Het zijn allemaal plaatjes met ondertiteling. Uitleg, bedoel ik. En God die geeft ook een engel erbij, een soort tolkengel, die uitlegt wat Zacharia ziet. Het is waarschijnlijk dat Zacharia in één en dezelfde nacht 8 visioenen, nachtgezichten heeft gezien. Vanavond het eerste. Hij ziet een man op een paard. Een rood paard. En dat paard loopt niet in de bak van een manege. Maar die staat tussen mirtenstruiken. En die mirten die staan niet ergens hoog op het top van een berg, maar die staan in de diepte. En je vraagt je af, waarom nou mirten? Al had er nou gestaan ceders of eikenbomen. Dat zijn tenminste bomen van formaat. Maar een mirtenplant. Bij de voorbereiding van deze preekgemeente heb ik het plantenboek bij de Bijbel er eens bij gehaald. En daar kwam ik achter dat een mirt, dat is een struik met hele mooie groene bladeren. Een struik ook met witte bloemen. Die ook nog eens aangenaam ruiken. En die plant gebruikte Israël om dingen te versieren. En met name, en dat vond ik eigenlijk een heel mooi gegeven, het is een plant dat gebruikt wordt om tijdens het loofhuttenfeest versiering aan te brengen. En we weten, gemeente, tijdens het loofhuttenfeest dacht Israël terug aan de barre woestijntocht vanuit Egypte richting Kanaan. Dus een versieringsplant bij een Joods feest. Dan kan je zeggen, nou, dat is aardig. Is dat nou zo heel bijzonder? Ja, toch ook als je kijkt waar de mirtenplant voorkomt in het Oude Testament, dan zie je ook iets opvallends. In de profetie van Jesaja, ik noem 2 plaatsen, Jesaja 41. Daar belooft de Heere God dat hij in de woestijn, dus niet in een oase, maar in een woestijn zal die mirte zetten. En Jesaja 55, die bekende tekst, die kennen we denk ik wel, dat de Heere voor een doornstruik een cipres laat opschieten en voor een distel een mirt. U merkt wel, God laat de distel groeien in een woest landschap. Daar wordt ook, komt de mirt tevoorschijn. Maar de distelgemeente is in de Bijbel toch wel de plant die herinnert aan het feit dat wij mensen in zonde gevallen zijn. Want we weten allemaal vanuit Genesis, sinds dat de mens afscheid nam van God, moeten wij onze kost zien te verdienen tussen de doornen en de distels, staat er in Gods woord. En dan is de mirt, dat is het symbool van het nieuwe leven. Een nieuwe start. Op een ongedachte plek. Een groene struik, notabene, in de woestijn. Daar moet God van weten. En gemeente, het is maar dat je het weet. Net als Matthias en Jitsjak, grote delen van Jeruzalem liggen in puin. En wat is het dan mooi dat je iets krijgt te zien van een nieuwe start. Terwijl alles om je heen nog een bende is. Een chaos. Puinhopen. En ook al staan die mirten dan niet op een top, maar in het dal. God kijkt er niet overheen. Even onthouden, gemeente, de mirt, dat is het symbool van de nieuwe start. Tussen de mirten, daar staat een paard met een ruiter erop, een rood paard. Jou kunnen zeggen, een donker kastanjebruin paard. Maar daar blijft het niet bij. Er staan ook rode, oftewel vorskleurige en witte paarden. Fors rode, vorskleurig, wit. Het is te begrijpen dat Zacharia niet goed weet wat hij ermee aan moet. God die geeft hulp. Er staat een tolkengel bij. En het is opmerkelijk, gemeente, dat God niet op een rechtstreekse manier tot Zacharia spreekt, maar dat hij er eigenlijk die tolkengel tussen schuift. God zelf, die krijg je niet direct te horen. Ook al is Zacharia er natuurlijk van overtuigd dat God hem die nachtgezichten geeft. Maar je zou kunnen zeggen, juist het feit dat we in dit nachtgezicht een tolkengel tegenkomen, dat laat iets zien van de verhevenheid en de majesteit van God. Er is bemiddeling nodig. Rechtstreeks naar God? Nee dus. En dan moeten we ook gelijk denken, gemeente, aan de Heer Jezus die heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de deur en ik ben ook de weg. Er is dus een toegang tot God. Terug, gemeente, naar wat Zacharia ziet. Hij is verlegen om uitleg. Wat hij nou aan moet met al die paarden. Ik zal jullie laten zien wat dat betekent, zegt de tolkengel. En die uitleg die wordt door de man op het paard tussen de mirte gegeven. En die ruiter die blijkt, als je naar vers 11 kijkt, de engel van de Heere staat daar. Engel met een hoofdletter. De engel van de Heere, dat is een bijzondere engel. En die kom je ook tegen in de geschiedenis van Hagar en Abraham. U herinnert zich misschien dat Abraham op een gegeven moment zijn slavin wegstuurt. En daar zat zijn vrouw Sara achter. Dat Hagar en Ismaël de woestijn in worden gestuurd. En daar vindt een ontmoeting plaats tussen Hagar en Ismaël en de engel van de Heere. Dat is een bijzondere engel. En het bijzondere is, gemeente, dat het een engel is die heel, heel nauw verwant is met God. Zo nauw God vertegenwoordigt dat je als het ware met God zelf in gesprek bent. De uitleggers die hebben het hoofd gebogen over wie nou die engel des Heren dan is geweest. En er zijn er geweest, uitleggers, die zeggen, moet je dan eigenlijk niet denken aan de Zoon van God voordat hij mens werd, Jezus werd. Oftewel, is de engel des Heren niet de tweede persoon van het goddelijke wezen? Nou, daar is het laatste woord niet over gezegd. Dat wordt gesuggereerd. Gemeente, wat zijn al die paarden met zijn ruiters? We horen dat ze door het land, en het woord land mag je ook vertalen met aarde. Ze zijn het land, ze zijn de aarde doorkruist, ze hebben een inspectietocht gehouden. Ze hebben dus om zich heen gekeken, hoe is de situatie tussen de volken? Is er sprake van oorlog, is er sprake van vrede? Hoe staan de volken tegenover Israël? Hoe staat men tegenover de bevolking van Jeruzalem? Wat denken ze van de tempelstad? Ze hebben dus ter oren en ter ogen de kost gegeven. Hangt er misschien ook dreiging in de lucht? Inspectietocht? En je bent geneigd om op het puntje van je stoel te gaan zitten samen met Matthias en Jitsjak. Om te horen en, wat heb je gezien, wat heb je gehoord? En dan zie je in vers 11, dan zeggen ze, heel het land, aarde, mag je vertalen, zit neer en is stil. Het eerste reactie van mij was, nou dat is mooi, beter stil dan herrie. Beter stil dan oorlog. Want wie wil er nou geen rust? Toch? Je bent blij als er geen rumoer is, maar stilte. Daar adem je van op. Nou, het valt dan op, gemeente, de engel van de Heere in ieder geval niet. Met eerbied gesproken, die engel van de Heere die hapt als het ware naar adem. Als hij het verslag van het inspectieteam hoort, dat het rustig is en stil is in het land. Rust? Stilte? Hé, hoe heb ik het nou? Het doet die man op het paard roepen tot de Heere. Hoe lang duurt het nog, Heere God, dat u omkijkt naar Jeruzalem? Ik kan me voorstellen dat u zegt, waarom die paniek? Hoe kom je daarbij, engel? Had God dat dan beloofd, dat hij zich over Jeruzalem zou ontfermen? Ja. U zegt, en wanneer dan? Nou, gemeente, dit nachtgezicht moeten we zien tegen de achtergrond van de profetie van Haggai. De profetie waarin ik al zei dat Jitsjak en Matthias die hadden opgevangen. U weet wellicht dat Haggai de tweelingprofeet is van Zacharia. Een paar maanden eerder had Haggai geprofeteerd. En je leest die profetie in Haggai 2. Daar mag Haggai namens God tegen het volk zeggen, nog een korte tijd, nog een ogenblik, dan zal ik de aarde, de zee en het droge doen beven. En ik zal de heidenvolken doen beven. En zij zullen komen naar dit huis, de tempel. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid. Een belofte. Volken dus, gemeente, volken van buiten Israël, die zullen naar Jeruzalem komen. En dan niet om de stad verder aan puin te slaan, maar om in de tempel aan de Heere God eer te bewijzen. Moet u nagaan. Dat is muziek in je oren natuurlijk als Jood. Eerherstel voor Juda. Herstel van de stad. Herstel van Jeruzalem. Herstel van de tempel. Dat had God beloofd. En Haggai heeft het gezegd. En gemeente, wat doet dan geloof? Geloof gelooft wat God belooft. En daar ligt nou gelijk een les voor ons. Wat doet geloof? Geloof gelooft wat God belooft. Bijbels geloof gaat hangen aan wat God spreekt. We kunnen ons denk ik toch voorstellen, gemeente, dat de Godvrezende Israëlieten in Jeruzalem, dat ze opgelucht ademhaalden toen ze die woorden van Haggai hadden gehoord. Moet je nagaan, volken zullen schatten naar de tempelstad brengen. En God zelf zal zijn huis vullen. En heidenen zullen de naam van Sion's kinderen dragen. Geweldig. Machtig vooruitzicht. En die woorden van Haggai, die waren nog maar heel vers, nog een paar maanden geleden gesproken. En dan wordt die inspectietocht gehouden. En dan is alles nog stil. Er is nog geen volk in aantocht richting Jeruzalem. Het is niet druk op weg naar de tempelstad. Het is stil in Juda. Perzië regeert. Nou ja, je kan wel beter de Pers hebben dan de Babyloniër. Dat wel. Maar toch, Israël is nog steeds niet vrij, is nog steeds bezet gebied. Het lijkt erop alsof Gods beloftenissen hun vervulling missen. Misschien kent u ook wel die tijden in je leven. dat je wacht op de vervulling van Gods belofte. De engel van de Heere gemeente die reageert op het verslag van de inspectie. En die engel die richt zich tot God. En hij stelt hem de vraag: Heere, God van de legermachten. Hoe lang duurt het nog dat u zich ontfermt over Jeruzalem? Hij neemt het op dus eigenlijk voor Matthias en Jitsjak en hun familie en de teruggekeerde ballingen. Hoe lang duurt het nog? U bent 70 jaar vertorend geweest. Is die periode nou nog niet voorbij dan? Bijzonder gemeente hoe de engel van de Heere herinnert aan die 70 jaar ballingschap. Hè? Heere God, u hebt zelf een grens aan de straf gezet. Hè? Als de 70 jaren over zijn, dan komt de verlossing. Ik vind het eigenlijk heel leerzaam, gemeente, voor u en mij en voor jou. Dat je zegt, we kunnen wel wat leren van die engel. Die engel die gaat geen kritiek leveren op God. Nee, hij houdt rekening met de rechtmatige toorn van God. Daar denkt hij niet op af. Het volk had straf verdiend. Ze hadden de maat van de zonde volgemaakt. Ik dacht dat daar een les in ligt voor ons. Is het geen oefening, gemeente, om in het geloof om God in zijn rechtvaardigheid gelijk te geven? Ik bedoel, is het niet een oefening in het geloof om te bukken onder de hand van God als die slaat? Ik vind dat best heftig. En ik vind het ook lastig, gemeente, om een eigen ja-maars tot zwijgen te brengen en God te aanbidden in zijn recht. Ik weet niet hoe het bij u is. We zingen het zo af en toe: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar het is nogal wat om dat te zingen. Is dat niet een geloofsoefening? Is dat ook niet een gebedsoefening? Leren we behalve God in zijn recht te eren ook van deze engel niet om te pleiten op Gods belofte? Twee lessen al die vanavond naar ons toe komen. Pleiten op Gods belofte is een geloofsoefening en bukken onder Gods recht is een geloofsoefening. En die voorbeden van de engel, die rust natuurlijk op de pijler van Gods eigen woord, zijn eigen belofte. Ik vind dat je in die engel die voorbeden doet heel veel terugziet van de Heere Jezus. Net als de engel trekt Jezus zich de ellende van zijn volk aan. Hij was ons in alles gelijk, behalve in de zonde. En gemeente, behalve dat we Christus profetisch zien optreden in zijn prediking, zien we Jezus ook voluit bezig als priester, als hij aan het zorgen is voor de behoeftigen. Maar we zien Jezus ook bezig als voorbidder. En wat geeft aan de voorbeden van de Heere Jezus kracht? Is dat niet het gewicht van zijn kruisoffer? Zijn offer geeft gewicht aan zijn gebed. En Jezus die bidt nu momenteel in de hemel als triomfator. Hij overwon de dood, hij overheerst in het graf. Hij heeft nu beschikkingsrecht over de hemel en over de aarde. Zou Jezus ook vandaag niet bidden voor het volk waaruit hij voortkwam, Israël? Lezen we niet bij Paulus, gemeente, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Zo zal heel Israël zalig worden. Gemeente, zo werd er voor Israël gebeden in de dagen van Zacharia. Ook vandaag wordt er voor Jeruzalem gebeden, te midden van die ellendige oorlog waarbij het bestaan van Israël bizar werd aangevallen. Weet u wat troostvol is? Dat we een God hebben, gemeente, die niet ongevoelig is als er gepleit wordt op zijn eigen woord. Moet u maar zien in vers 13, als reactie op het gebed van de engel in vers 12. Daar staat, de Heere antwoordde met goede, troostrijke woorden. Wat zei God dan? Lees in vers 14. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem. Ja, Zacharia, het mag stil lijken. Maar vergis je niet, op aarde is het stil, maar hier bij mij in de hemel is het knap onrustig. Op de aarde stil en in de hemel stormt het. Het is een goddelijke storm. Vol ijver voor Israël. Prachtige tekst. Een prachtig teken. Het volk maar denken, er gebeurt niks. En dat hier gezegd wordt, het is maar dat je weet dat er in de hemel druk werk gemaakt wordt van Gods woorden. God ijvert. God die treedt op als een jaloerse man die het niet kan hebben als er wat negatiefs over zijn vrouw wordt gezegd. Zo gebeurt dat hier. God ijvert. Ik was een weinig toornig op mijn volk, staat er in vers 15. Nou, dat hebben ze natuurlijk geweten. God was heilig boos op Israël vanwege de ontrouw, vanwege het gaan in eigen wegen, het loslaten van Gods inzettingen. Ik was weinig toornig, was. En ik heb Israël gestraft. Ik ben het die Nebukadnezar op je dak heb gestuurd, Israël. Nebukadnezar was een stok in mijn hand, zegt God. En dan moet u eventjes letten op het slot van vers 15. Ziet u dat er een streepje boven de i staat van ik? Er staat dus met nadruk ik. Ik was een weinig toornig. Maar zij, en dan zie je een streepje op de i van zij, daar staat er ook met nadruk. Ik zei, het staat er met nadruk. Ik was weinig toornig, maar zij hebben geholpen om het erger te maken. Zij, wie zijn dat? De onderdrukkers. Het was hen te doen om de totale vernietiging van Israël. Maar dat laat God niet gebeuren. God straft Israël wel, maar hij vernietigt Israël niet. En God is heilig kwaad over dat tegenstanders van Israël, het volk Israël, willen opruimen. Dat zal God niet laten gebeuren. En gemeente, dat is een bemoedigende gedachte. Dat God Israël bewaart, vandaag en morgen. En dat God zijn kerk bewaart, bestaande uit Joden en heidenen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Of ze nou uit de Joden komen of uit de heidenen. We hebben een voorbiddende heiland, gemeente, die voor zijn bruidskerk opkomt, voor de bid. Ik zet mij in voor Jeruzalem, zegt God tegen de engel in vers 14. Dat is gebeurd. Moet je de profetie en het boek van Nehemia maar lezen. In de dagen van Nehemia zag je wat God zegt in vers 16. Mijn huis zal in Jeruzalem herbouwd worden. Als je het boek Nehemia leest, gemeente, dan kom je erachter dat binnen de kortste keren staat er een muur rondom Jeruzalem. Ondanks dat de Samaritanen en andere tegenstanders flinke oppositie leveren, de muur wordt gebouwd, de tempel wordt gerestaureerd. En eeuwen later lost God zijn belofte in. Jezus komt. Zo lief heeft hij Israël. U zegt, en zo lief heeft hij ons. Klopt. Hij spaarde zijn eigen zoon niet. We kijken nog even naar Zacharia. Het nachtgezicht van de man op het rode paard tussen de mitten is zowat voorbij. Hij hoort dat God zegt, de Heere zal Sion nog troosten. En Jeruzalem nog verkiezen. Twee keer nog. Zeg maar twee keer en toch. Opnieuw zal God optreden. God troost, God verkiest, God is de actieve. Ook al lijkt alles stil te liggen en rustig te zijn, alsof er niks gebeurt, vergis je niet. We gaan naar huis met de boodschap dat we een God hebben die ijvert voor Israël en voor zijn kerk. En waar zijn we nou naar op weg, gemeente? Naar de tijd dat Jood en Heiden onder de vijgenboom zitten. We zijn onderweg naar de tijd dat voor een distel een mirt opschiet. En gemeente, laten we met elkaar afspreken dat we deze belofte niet vergeten. Laten wij op aarde deze belofte niet vergeten voor een distel een mirt. Want ik mag u zeggen, in de hemel vergeten ze deze belofte zeker niet. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 102. Daarvan vers 7 en vers 11. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En vers 11. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. De versen 7 en 11 van 102. Gemeente, laten we danken en bidden. Heere, u zal, ondanks alles, u zal Sion vertroosten, Jeruzalem verkiezen. U zal, Jeruzalem is er nog steeds, zal er blijven. Daar staat u voor in, omdat u achter uw woord staat. Uw volk Israël is er nog steeds en zal er blijven. Want u ontfermt zich over uw beminde, om der vaderen wil. Geef dat wij in deze tijden van spanning en polarisatie ons verzetten als christelijke gemeente, als christenen tegen alle vormen van antisemitisme, waardoor Joodse medemensen worden geïntimideerd en zich onveilig voelen. Laat uw gerechtigheid, Heere, voor shalom zorgen, voor Jood en niet-Jood, voor Jood en Palestijn. Leer ons, Heere, dat we ons vastklemmen aan wat u belooft. Want het geloof gelooft wat u belooft. En dat is een oefening voor elke dag. Leer ons te zinken op wat u zegt. Zodat uw woorden ons houvast geven. Nu. En ons ook uitzicht geven op straks. Ontferm u, Heer, over uw kerk. Omring uw kerk met uw bewarende genade. Wees een vurige muur om uw kerk, waar die wordt bedreigd. Waar broeders en zusters in de genade worden vervolgd. Ondersteun hen, houd hen vast, breid uw koninkrijk uit. Breek het rijk van de boze af. We bidden u, Heere, om een zegen over het werk dat Gevangenenzorg Nederland doet. Elke gevangene heeft schade en levenspijn veroorzaakt bij een medemens. Heere, wilt u de pijn die slachtoffers opliepen verzorgen? En laat de begeleiding die onze gevangen medemensen krijgen, laat die begeleiding hen mogen brengen tot inzicht in zichzelf, ook tot inkeer en ook tot omkeer, zodat ze tot kennis van de genade komen. Dat zij u, Heere Jezus, leren kennen als hun noodzakelijke redder. Zodat zij als nieuwe mensen met een vernieuwde mentaliteit de gevangenis mogen verlaten. Om weer een plek te zoeken als mens met een nieuwe mentaliteit, met een nieuw hart. Weer een plek te zoeken in de samenleving. Wij bidden u ook, Heere, voor onze overheid. Geef de verantwoordelijken bij het komen tot het formeren van een kabinet, geef hen inzicht om tot een slagvaardig regerend kabinet te komen. Geef dat mensen niet zichzelf, niet het partijbelang zoeken, maar dat men met elkaar het welzijn van Nederland zoekt. Dat men over eigen schaduwen heen stapt, zoals werd gezegd. Geef ons een overheid, Heere, die de naam dienares van u waardig is en die in gerechtigheid zal regeren. Want gerechtigheid verhoogt een volk, zegt uw woord. Neem zo ieder van ons in uw hoede. We gaan op weg naar de avondmaalstafel. Laat het woord van deze dag ons mogen gidsen, opdat we mogen uitzien naar de ontmoeting met u onder de tekenen van brood en beker. Neem zo ieder van ons in uw hoede, om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is Psalm 147, vers 1. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaderen en in vrede doen leven, hem die uit Israël zijn verdreven. Het eerste vers van 147. Gemeente hier, gemeente thuis, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.